Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 5. U is voorgelezen van vers 34 tot en met 42. En dat laatste vers, daar lees ik u het eerste gedeelte van voor. Handelingen 5, vers 42a. Daar staat geschreven, en zij hielden niet op. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten op Gamaliel, de voorzichtige, die toch niet voorzichtig genoeg was. Gamaliel, de voorzichtige, toch niet voorzichtig genoeg. Het laatste wat wij hebben gehoord was hun ontzettende boosheid, hun woede over wat de apostelen hebben gesproken. En vooral omdat het gaat om de naam. En omdat die naam juist door hen en voor hen onverdraaglijk is. Die naam hebben zij immers uit willen bannen. En nu in die grote raad en die 12 mannen, ik heb op het verschil gewezen in alle opzichten, is er eigenlijk maar één controverse, één tegenstelling. Dat is de naam. En dat blijft op aarde, de tegenstelling. Overal waar het heilige evangelie komt, is dat de tegenstelling. Niet dat de zondaar die tegenstelling begeert, daar loopt het niet over. Ach, dat aller mensen tongen, aller engelen stem, o Heer, samen stemden, samen zongen, eeuwig tot uw lof en eer. Maar die tegenstelling komt nou eenmaal uit naar het eeuwig welbehagen van God. Als het maar mag lopen over de naam. Je hebt zoveel tegenstellingen tussen mensen op allerlei terreinen, ook in de kerk, maar dat het ten diepste niet loopt over de naam. Maar over allerlei dingetjes. En maar als het hierover loopt, dat moet het cement zijn. Niet alleen de steen, als een steen des aanstoots, maar ook het cement, wat de gemeente bij elkaar bindt. De naam. De naam van de Heer Jezus Christus. Maar dan met die naam aangeduid alles. Wij weten niet alles. Maar zover de Heer het ons belieft uit zijn woord en door zijn geest te leren. Alles, zijn persoon, zijn werk. Alles wat hij gedaan heeft om te zijn middelaar Gods en der mensen. Plaatsbekleder. En nou, aan het eind, wij zijn getuigen van deze dingen. God heeft die verachte verhoogd. Toen berstte hun het hart. Als ze merken iets van een vrijmoedigheid, van een openheid, niet van arglistigheid, niet als het woord Gods te koop dragende, maar ze zijn ter verantwoording geroepen. Nu geven ze met zulke vrijmoedigheid, als in oprechtheid getuigenis van de dingen die ze gehoord en die ze gezien hebben. Waar ze dus inderdaad kennis aan hebben. Dan wordt de woede zo ontzettend groot, dat ze tegelijk al in het bijzijn van de beklaagden, die zich niet aan hun verbod hebben gestoord, beraadslagen om ze te doden. En dan komt dat stukje waar ik vanavond uw aandacht graag voor vraag. Dat stuk over Gamaliel. Een hele, ja, bekende figuur. Hier maar ook daarbuiten. Gamaliels naam is ook bekend uit buitenbijbelse bronnen van die tijd. En daaruit blijkt ook dat die Gamaliel een zeer belangrijk figuur is geweest. Toen hij er niet meer was, toen zeiden ze, met de dood van Gamaliel is het met de eerbied, met de ingetogenheid onder Gods wet gedaan. Zo bekend was deze man. Hij vertegenwoordigde, of hij hoorde bij de groep Farizeeërs. Nou, men zegt, heeft hij 1000 leerlingen gehad, die hij onderwees, niet alleen in de waarheid, de Bijbel, maar ook in de Griekse wijsbegeerde en in de Griekse dichters. Aangezien daar soms sporen van terug zijn te vinden in de redevoeringen van de apostel Paulus, heeft men daarom wel verondersteld dat Paulus heel veel van al deze geleerdheden wist van die buitengewoon beroemde en wijze leraar der wet Gamaliel. Ik zeg eerst iets op de voorgrond, vooraf. Over die Gamaliel lopen de beoordelingen heel sterk uit elkaar. Calvijn is heel scherp in zijn oordeel. Je zou zeggen, Gamaliel, dat is een arglistige, dubbelgevaarlijke huichelaar. Een echt secreet. Een echte Caiaphas, een man die de waarheid in ongerechtigheid ten onderhoudt. Een man die, hoe zo sluw. Maar zijn er ook, net naar de andere kant. En in dat oordeel van Calvijn kun je ook later bij Kolbrugge terugvinden. Ik kan me nog maar slecht herinneren, maar ik weet wel dat hij een zeer negatief oordeel uitspreekt over Gamaliel. En dat hij alle degenen die nog iets van Gamaliel ten goede zeggen, dat hij die wel onder vuur neemt. Want die zijn er inderdaad, er zijn er zelfs bij die Gamaliel zo ontzettend hoog op een voetstuk zetten, dat het niet is om te zeggen. Zo'n buitengewone goede man, zo'n oprechte man en noem maar op. Er zijn er ook. Maar het is niet met bewijzen te staven. Die zeggen dat Gamaliel met zijn kleinzoon, je had Gamaliel 1 en Gamaliel 2, dat ze tot het christelijk geloof gekomen zijn. Men wijst in Pisa zijn graf nog aan. Men zegt. Maar zoals veel van zulke verhalen, die berusten op overleveringen en tradities, en die heb je in de Romeinse kerk ook heel veel, maar daarvan is de waarheid niet te achterhalen. Ja. Wat ik daarvan denk? Nou, ja, ik heb geprobeerd om te lezen en nog eens te lezen dit gedeelte en me af te vragen, hoe is jouw indruk als je dit leest? Heere, verlicht mijn ogen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, daar riskeer ik natuurlijk wel een bestraffing mee van de hooggeleerde Calvijn, maar, of Kolbrugge, maar, en anderen, maar het kwam op mij niet zo heel onsympathiek over, dit stukje van Gamaliel. De eerste indrukken waren dan meer van, nou, ik vind het wel een beetje vergezocht om die man zo zwaar te bestraffen, te beschuldigen. Daarna kwam er iets bij. Een oog voor het ergens toch wel. Ja, ik weet niet of ik het woord gemeen moet gebruiken, maar ergens toch wel het jammerlijke, laat ik het zo zeggen. Dat die man blijkbaar dacht dat hij neutraal kon blijven. En dat kan niet. Dat is onmogelijk. Je kan niet neutraal blijven. Je kan er niet tussenin gaan staan. Hij durft geen knoop door te hakken. Hij zegt ook niet aan het eind, hoor eens. Slaan jullie die mannen nou niet zo, geesel ze niet. Want als het uit God is, dan zal God je dubbel en dwars betaald zetten. Daar is zijn knecht zo. Zijn knechten zo toetakelt. Dat ook niet. Dat is akelig. Maar ja, bij mij speelt dan altijd een heel sterke overweging mee. Wie zijn wij? Wie zijn wij? Gamaliel is geen vreemde figuur. Gamaliel is meestal niet zo ver weg. Net als de paus, die is niet zo ver weg. Zoals met Gamaliel en met al zulke soort mensen, die hoef je vaak niet zo ver te zoeken. Al die dingen leven, die lafheid, die zogenaamde neutraliteit, dat bang zijn voor een tegenstelling, dat leeft bij ons mensen allemaal zo sterk. Het is niet voor niks dat hij Psalm 119 zegt, verlos mij, Heere, van mensen overlast, dan zal ik u naar uw bevelen eer. Er is genade voor nodig om altijd dwars door allerlei bijkomende en omringende factoren heen te blijven, te mogen blijven bij de naam, bij het ene, bij de secte der Nazarenen. De volgelingen van hem, die zei, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ik heb nou bepaalde indrukken trachten weer te geven, die ik zelf daarover had en heb. En dan moet u maar aan de hand van de uitleg een beeld trachten te vormen hoe de zaken liggen. Gebod is zeer wijd. Goed, nou gaan we in het kort enkele dingen noemen. Een zeker fariseer stond op in de raad. Jullie weten al, die hoge priester was van de kant van de Sadduceërs. Dat was nou wel de grootste groep in die tijd, de Sadduceërs. Maar er was ook een behoorlijke vertegenwoordiging van fariseërs. Dat waren de afgezonderden tot Gods dienst. De gewijden. En vaak voelden ze zichzelf de ingewijden. Ze waren niet zonder invloed, deze mensen, dat begrijpt u. Al hadden ze dan niet de meerderheid, maar ze vormden toch een krachtige partij. Wij zouden vergelijkenderwijs met nu kunnen zeggen, het was het Likud-blok, zoals je dat nu hebt in Israël. Van Shamir. Een zeker fariseer stond op. Dan heb je weer over dat opstaan. Dat was geloof ik ook in vers 17. En de hoogpriester stond op. Alleen er is wel verschil. In dit vers betekent het woordje opstaan niet hetzelfde als in vers 17 de hoogpriester stond op. In vers 17 is het geladen met de intentie van ambtelijk bewustzijn, voorzitterschap. De man waar het om gaat, die in het gewicht, zich het gewicht van zijn ambt bewust opstaat en daarmee al een stuk waardigheid van zich afstraalt. Dat wordt hier niet zo gezegd of bedoeld. Je moet dat je zo voorstellen. We zitten op een vergadering bij elkaar. De voorzitter heeft wat gesproken en die heeft misschien wat gezegd en die. En er staat opeens een broeder op. Geen onbekende broeder. Hele bekende desnoods. Maar hij slaat niet met zijn vuist van dit of dat. Nee, maar zijn hele verschijning brengt mee dat toch de vergadering onmiddellijk even stilte in acht neemt. Hé, broeder, die gaat wat zeggen. En dat belooft wat te zijn. Want dat is niet iemand die zomaar iets zegt om wat te zeggen. Een zeker fariseer stond op in de raad met name Gamaliel. Nou, ik heb u al iets van hem gezegd. Heel bekende man. Zijn naam betekent wedervergelding. Maar dat laat ik verder rusten in dit verband. Een leraar der wet. Een omschrijving van zijn ambt. Van de inhoud van zijn werk. Hij is een leraar der wet. Hij is een man die thuis is als geen ander in de Godgeleerdheid. Je zou hem wel een professor kunnen noemen. Hij heeft immers zoveel leerlingen die aan zijn voeten luisteren om te leren. Paulus ook. Saulus van Tarse was ook een leerling van hem aan de voeten van Gamaliel. Naar de nauwgezetste secte der fariseeën. Naar de gerechtigheid die uit de wet is. Onberispelijk. Nu dan. Deze man. Deze leraar der wet. Er staat van hem dat hij in waarde gehouden is. Of wordt bij al het volk. Positief. Ik weet wel, daar kun je niet alles aan ophangen. Want het volk kan zich gedragen als een draaitol. Dat zullen we hier ook nog bemerken. Straks keert dat volk zich ook nog tegen Stefanus en de apostel. Maar ik vat het toch positief op. In waarde gehouden bij al het volk. Waarom? Hoe gauw spreekt het volk dingen uit die het van binnen voelt. Het volk zegt gauw wat. Niet altijd terecht hoor. Je kunt je schromelijk vergissen. Maar als zo menig fariseer in verwaandheid, in trots, zijn weg gaat, dan kun je er wel van op aan dat Jan met de pet op, dat die in zijn hart en onder zijn kameraden zegt, nou die is die verwaande strontzak, dit en dat. Die mogen wel eens een toontje laaien, durft natuurlijk niet te zeggen. Maar het volk voelt die dingen zo gauw aan. En nogmaals, het is niet de betrouwbaarste factor, het volk. Maar je komt het toch tegen. Ik ben bijvoorbeeld vroeger op het dorp kwam ik wel eens bij mensen die aan geen God of gebod deden. Moest je wat kopen of zo bij een winkel of een bloemist of weet ik wat. En dan weet ik dat zo'n oude baas met van die grote spreker, hij zegt, jouw oom. Ik zeg, dat is mijn oom niet. Nou, je oud-oom dan. Dominee Overduin. Ja, hij zegt, dat is werkelijk een man. Hij zegt, ik bedoel niet zo vroom. Maar toch, ja, eerlijk. Hij zegt hem altijd als hij me ziet, dan zegt hij gedag. Hij zegt, en weet je nog, oh nee, zegt hij, dat weet jij niet, jij woont hier nog niet zo lang. Maar toen de jongens van hem ziek waren, stond hij zelf in de slagerij. En een goede slager? Nou, je kon hem er niet tussen krijgen. Op een paar pond kon hij schatten. En hoorde je zo, aan zulke verhaaltjes weet je wel, dat, ja, in waarde gehouden bij het volk. Op hetzelfde dorp stonden meer predikanten. soms te vroom om te lachen, hoor. Met een autoriteit en elke zondag een partijtje schelden op al die schijngelovigen en weet ik wat. En je hoort tegenwoordig wel van bekeerde mensen, maar er zijn geen godzalige mensen meer, weet je wel, en al die toestanden meer. Ik heb het allemaal meegemaakt in de praktijk, dat geeft ook, als je er oog voor krijgt, geeft dat een zekere lering. Maar dan moest je de mensen horen. Ach. Die met de praktijk in aanraking waren geweest. Ach. Dan zeg je, ja, wat is dat toch wonderlijk, hè? Als de mensen bij ons uit de kerk naar zo'n andere kerk die overstap is, had je wel eens, dan moesten ze eerst schuldbelijdenis doen. Dat ze lid waren geweest bij ons. Maar, je zou zeggen, op het dorp wisten ze het wel iets beter. Gewone volk. Daarom is dat een factor, daar mag je niet aan vertillen. Maar ik weet dat als iets in oprechtheid ligt, al zit je ernaast, kan best, dat er toch meer, ja, respect vooruit gaat in het algemeen bij de mensen, dan dat je op je klompen aanvoelt dat je met een zemelaar en iemand te doen hebt en die de godsdienst misbruikt voor zijn eigen doeleinden. En zeker als hij dan zo vreselijk vroom. Ome Jan die zal wel eens, ik weet wel, die liet wel eens een steekje vallen. Ja. Als die wat ging kopen of voor die of gene, dan zei die stuurt de rekening maar naar de kerk of zo, weet je wel, zulke soort dingen, dan was die allemaal wel makkelijk in. Als hij ergens kwam waar de mensen geld nodig hadden, oh, nou ja, dat zou hij dan wel in orde maken, maar. En er waren wel eens meer van die dingetjes, hè. Dat werd niet zo zwaar aangerekend over het algemeen. Maar als je dan een waas van godzaligheid om je heen verspreidt en de praktijk beantwoordt daar niet aan, dan zeggen de mensen, nou, ja, die man zei, hij zwaar kreeg een kaartje uit Valkenburg. Hij net de zondag, was een weekje, of een paar weken, was de dominee in het pension. Maar hij had net zondags op de preekstoel een hele tirade gehouden, dat de mensen voor beter thuis konden blijven en van die centjes een paar goede boeken kopen. In plaats van met vakantie te gaan. Nou, je voelt, ja, dat zoiets wordt natuurlijk een lachertje. Dat doet het niet. Dat is een schijn van godzaligheid. Zeg dan liever, ik hoop dat we allemaal een gezellige vakantie hebben en dat de Heer ons bewaart voor alle dwaasheid en voor alles wat van onszelf is en alle uitspattingen. Maar doe dan niet zo vroom, hè, dat je beter een goed prekenboekje kan kopen enzovoorts. Hij was in waarde gewoon daarom, ik neem dit positief op. In dit geval neem ik dat positief op. Dat hij een gunstige uitzondering vormde op vele van die mannen. Die een mug uitzogen en een kemel doorzwelgen. En waar Jezus van zegt, je eet de huizen der weduwe op. Onder de schijn van lang te bidden. Je staat op de hoeken van de straten. Om van de mensen gezien te worden enzovoort. Dat hebben de mensen door. En dan zeggen ze, huichelaar. En ik denk dat Gamaliel zo'n man niet was. Nee. Hij was wel een vrome man. Maar het was geen preker. Trouwens, dat schiet me ook opeens te binnen. Dat is ook in de ongewijde geschiedenis bekend. Dat hij daarom ook zo bekend was. Dat hij ondanks zijn hoge geleerdheid, zijn grote geleerdheid, met gewone mensen, ja, kon omgaan en dan geen gebruik maakte van zijn geleerdheid om ze te laten voelen, je weet er niks van. Daar stond hij ook voor bekend. Als er een leraar de wet kwam die heel wat minder in zijn mars had, bij wijze van spreken, dan werd hij niet door Gamaliel even in het openbaar als het ware voor schut gezet, maar in alle eenvoud en voorzichtigheid probeerde hij de zaak te leiden. Nou, dat zijn aangename dingen. Het is niet alles, nee, wat dat betreft is niks in het licht van de eeuwigheid. Maar hier op aarde heb je ermee te maken. En dan is het niet onaangenaam als je zulke begaafde en ook zulke karakters tegen mag komen. Het is net als moet ik weer aan mijn auto omdenken. Die zei wel eens, ja mensen, verkwisting is niet goed en gierigheid is ook niet goed, maar ik heb liever een paar verkwisters in de gemeente dan gierigheid. Dan heb je weer zoiets. Daar zit natuurlijk ook wat in. Dus zo kun je beter zo'n soort persoon hebben als iemand die overal een spoor van ruzie, spanning en afgunst teweeg brengt. Hij zegt, laat de apostel eens een weinig buiten staan. Deze mensen. Nou ja. Ja, moet je daar wat zeggen. Ergens zou je zeggen, durf je niet. Er zit natuurlijk iets politieks in, hè. Want hij wil niet hebben dat die mannen zich aan zijn woorden optrekken, die apostelen. Dat ze zeggen van, ja, die Gamaliel. Dat wil hij niet. Hij wil niet dat de grote raad de schijn of de indruk van hem krijgt, dat hij heimelijk toch die apostelen de hand boven het hoofd houdt. Hoef er niet bij te zijn vandaag. En daarom doet hij ze buiten de deur. Dus aan de ene kant is het een beetje twijfelachtig, van ja, maar eerlijk, het gaat om de waarheid. Het gaat om de waarheid van de naam, die hoeft nergens onder de tafel te verdwijnen. Aan de andere kant is het diplomatiek gezien niet onverstandig om zo de partijen tot bedaren te brengen. Zijn partijgenoten wat tot bedaren te brengen. Hij spreekt ze toe. Hij zegt, gij Israëlitische mannen, hoort, wijs. Hij had natuurlijk kunnen zeggen, jullie stelletje idioten, je gaat de keres van die halve gekken. Maar dat moet je bij Gamaliel niet verwachten. Onder alle omstandigheden blijft hij tamelijk gelijkmatig. Dat is een gave. Hij had met recht kunnen zeggen, met een vernietigende blik in zijn ogen, zijn jullie nou de vertegenwoordigers van Israël? Zijn jullie nou het kern en merg van het volk? Om je zo te buiten te gaan, dat je ze wat een hartverlamming krijgt van woede? Je lijkt wel een stel qua jongens. Nee. Nee, gij is een Israëlitische mannen. Maar tegelijkertijd zit er natuurlijk wel in een stille wenk. Door het noemen van Israëlitische mannen probeert hij tegelijkertijd een beroep te doen op hun denken, mannen. Wij zitten hier niet zomaar bij elkaar, maar wij zitten hier bij elkaar als vertegenwoordigers van het volk Israël. Jullie zijn mannen van Israël. Daarom, laat dat tot je doordringen. Dat zit er stilletjes achter. Toen hij pas opstond, werd het stil. En sommigen dachten, nou, Gamaliel zou wel denken, wat zou hij zeggen? Maar nou halen ze opgelucht adem. Gij Israëlitische mannen. Nou kan het blijven. Ziet voor u. Ik zou het weer willen geven met Zie toe met het oog op jezelf en op alles. Zie toe. Wat jullie in dit geval doen zult, betreffende deze mensen. Voel je de achtergrond? Hij heeft het wel gemerkt natuurlijk dat ze zeiden, dood die lui, dood, gooi ze dood, slaat ze dood. Zo woest waren ze. Maar, zie toe. Kijk uit. Denk aan het vervolg. Voor jezelf, voor land en voor volk. Wat jullie doen zult aangaande deze mensen. Deze mensen klinkt tamelijk neutraal. Ik vind het wel aardig, deze mensen. Hij zegt niet zo verachtelijk zoals zij het hadden over deze mens, die Nazarene, die Jezus. We hebben jullie toch geboden dat je niet meer in de naam van deze mens zult spreken? Nee, wie zou eerder zeggen, psychologisch misschien? Moet je voorzichtig mee zijn hoor. Hij zou zeggen, zou die een stemming kweken? Ach. Moeten jullie nou met z'n tachtigen, moeten jullie nou met zo'n grote 12 mannen, moet je daar nou zo? Deze mensen. De wereld vergaat niet, zo is het niet. We hopen er morgen ook nog te zijn. Zo bewijzen we spreken niet in deze mensen. Zie toe, zie toch toe. Al zijn het dan gewone mensen, maar zie toch toe, want je weet het niet. Wij zouden heel plat zeggen, dat muisje kan nog wel eens een staartje hebben. Ja, waarom? Daarom, jullie weten toch van Thuidas, die opstond, die zei dat hij wat was. Ach, ja. Nou ben ik genegen om te zeggen, stak het, kom in de bij. Om dat te gaan zeggen. Want dat is nou allerminst het evangelie. De strekking, de intentie van het evangelie is nooit om de mens op de troon te zetten. Is altijd een afzien van onszelf en een opzien op hem die gezegd heeft, de meeste van u zij allerdienaar. Dus dat zijn akelige voorbeelden. Maar ja, hij kan ze blijkbaar gebruiken. Jullie weten voor deze dagen, die zei dat hij iets was. Net als dat je ook leest van die Simon, hè, die tovenaar geloof ik, dat hij iets groots was. Dat bedoelt hij ermee. Hij had 400 aanhangers. Als het diezelfde Thuidas bij Flavius Josephus staat er iets over geschreven, maar het klopt niet precies wat de jaartallen betreft. Want waar Josephus van vermeldt, dat is een jaar of 10 later. Maar de naam en zo klopt wel. Dat hij ook een 400 mannen had en dat hij zei dat hij een profeet was en dat hij tegen de mensen zei, komen jullie allemaal met me mee? Ik ben een profeet en dan zal ik de Jordaan splijten. Dat we droogvoets erdoor zullen gaan. Die wou even het nieuwe rijk gaan stichten. Maar het mislukte, want ja, de stadhouder of een of andere regeerder, die stuurde er soldaten op af. En die joegen alles uit elkaar. Nou ja, of het dezelfde is of niet, dat laten we verder rusten. Daar gaat het in principe niet om. Hij is omgebracht en alle die hem gehoor gaven zijn verstrooid en tot niets geworden. Ze zeiden dat ze iets waren. Was niets. Na hem stond op Judas de Galileër. In de dagen der beschrijving. Sommigen veronderstellen dat dit Thuidas moet zijn. En dat de apostel die namen omdraait. Maar ik laat die Dat stukje even rustig. Dat is voor de ernstige Bijbelonderzoekers. Na hem stond op Judas de Galileër in de dagen der beschrijving. En maakte veel volk afvallig. Dateert uit de tijd waarschijnlijk van de beschrijving van de bevolking. Toen de Heer Jezus geboren werd. Hoewel je meer beschrijvingen hebt gehad. Het schijnt nogal een zelotisch man geweest te zijn. Misschien wel een van de oprichters van een of andere groep zeloten. Die zich verzette tegen het Romeinse gezag. Die niks wilde erkennen, geen cent betalen aan die Romeinen en noem maar op. En die geprobeerd heeft een opstand te ontketenen. Maar het is ook op niks uitgelopen. Het is vergaan. Ze zijn vergaan. Wat wil je daar nou mee zeggen? Dat het een soort sommetje is. Dat als het niet goed is, dan gaat het verkeerd. En als het goed gaat, dat is een bewijs dat het goed is. Dat is juist wel gevaarlijk een beetje. Want je ziet toch vaak in de geschiedenis van Gods kerk en van zijn kinderen. Dat het allemaal net andersom gaat. En dat in plaats van immers zullen mij het goede en de weldadigheid omringen. Dat ze niks anders zien dan jammer en ellende om zich heen. En het blijft toch waar. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ja, en toch is er iets in. Want je hebt het spreekwoord, de revolutie verteert haar eigen kinderen. En dat kun je ook in de praktijk zien. Zeg je in de tijd van de Franse Revolutie, maar dat heb je ook weer gehad in Rusland. Hoeveel van die mannen zijn tenslotte zelf eraan gegaan? Die Beria en al die figuren die miljoenen mensen de dood hebben ingejaagd. Stalin, nou ja, hij is dan niet doodgeschoten, maar... Hij is ook, zijn stoffelijke resten zijn al lang verwijderd en op een ander plekje en zijn standbeelden zijn omvergehaald. De revolutie verteert haar eigen kinderen. Elke keer zie je het in de krant. De ene dictator wordt weer door een volgende uit de weg geruimd. Het is allemaal mensenwerk. Dat wil Gamaliel zeggen. Het houdt geen stand. En daar komt nou de waardigheid... Van de professor voor de hoek, voor de dag. En nu zeg ik u lieden. Hij wordt langzaam scherper. En nu zeg ik u lieden. Als man die thuis is in de geschiedenis. Van het volk en van de wereld. Als leraar der wet. Ik zeg u lieden. Houd af van deze mensen. Laat ze gaan. Want als het zo is dat deze raad, alles wat deze mensen ons verkondigen, het volk verkondigen, of dit werk, alles wat er gebeurd is in de redding van mensen, ook van hun lichamelijke ziekte, denk aan de kreupele man uit de schone poort, als het uit mensen is, och, dan blijft er niks van over. Dat zien wij toch ook. Dan blijft er over van die hele Osborne-beweging van die gebedsgenezers. Een heleboel tam-tam en al die zieke en ongelukkige mensen gaan er naartoe. Nou, wat hoor je dan tenslotte nog? Van me voorbij. Allemaal uit de mensen. Maar, zegt hij, als het uit God is. Zo kunt ge dat niet breken. Opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. Ja. Ja, maar ja. Gamaliel, daar ligt nou net het probleem. Want aan de hand van jouw redenering zou je kunnen zeggen, Jezus is toch niet van het kruis afgekomen? Hij is toch gestorven? Zie je wel? Wat uit de mensen is, vergaat. Ja, ja, Gemalia. Maar deze mannen zeggen, hij leeft, hij is opgestaan. Ja. En toch proef ik er, een weifeling in, hè. Het is toch een man, denk ik, met een scherpe blik. Hij ziet de gezichten van die mannen. Hij heeft gemerkt dat de felste bedreigingen en woorden, die maken geen indruk op ze. Maar het zijn ook geen dwepers die zeggen, steek ons maar in brand, of die dreigen in brand steken of ophangen of wat dan ook. Dat zijn het ook niet. Mensen die moedwillig, zeg maar, een vuurtje op gaan stoken, dat zijn het ook niet. In een soort extase. Ze zijn gezond bij hun verstand, die apostelen. Dat ziet hij. Anders was het veel makkelijker. Als je met een stelletje van die opgezwiepte, extatische mensen te doen hebt, die, nou ja, die waar gewoon niet meer mee te praten valt, maar deze mensen zijn bereid om tekst en uitleg te geven. Deze mensen worden van beschuldigers en aangeklaagden, worden ze zelf aanklagers en zeggen, zeg daar nou eens wat op. Wij zijn getuigen. Wij hebben het meegemaakt dat God zijn zoon verhoogd heeft. Ik proef iets van de weifeling. En tegelijkertijd zie ik nou daaruit, geliefde, o, dat het alleen maar Gods werk is als een mens voor de waarheid valt. Als hij ervoor valt. Want al zou die moeten toestemmen, het is de waarheid, dan gaat hij toch niet mee. Dat heb ik altijd zo sterk gevoeld. Je kunt mensen hebben waar je het met woorden wel van kunt winnen. En dat willen wij dan vaak graag. En toch heb ik altijd een beetje een afweer tegen zulke gesprekken waarbij je dan zogezegd iemand vastpraat. Want dat helpt niet. Nee, dat geeft niet. De erkentenis, de Heere is God die ons licht geeft. Dat doet God alleen. En dat zie je nou zo, dat, voor mij ligt dat zo duidelijk in die Gamaliel. Hij zit op de wip. Ja. Hij is een man in achting, die er niet een potje van maakt. Door de waarheid met ongerechtigheid ten onder te houden en zijn medemens op alle mogelijke manieren te bedriegen. Dat zo'n man is het niet. Het is een man, zoals men dat wel eens zegt, die ernaar leeft. Die ernaar doet. En toch niet te kunnen buigen. Dat ook niet te kunnen. Want Jezus heeft gezegd, als je me niet gelooft om mijn woorden, geloof me dan om mijn werken. Want niemand kan die werken doen, die ik van de Vader mag doen en kan doen. Niemand. Geldt ook voor Gamaliel. Want die leeft al langer als vandaag. Die heeft heus wel het een en ander gehoord. Ik heb me des te meer erover alles verbaasd en gezegd, hoe zou die man dit allemaal toch meegemaakt hebben? Hoe zou hij in die raad bij Jezus geweest zijn? Je komt hem niet tegen. Is die aangeslagen geweest? Is er iets geweest wat hem ontroerde, wat hem met een weifel heeft vervuld van, wat is waarheid? Ik weet het niet. Maar dit weet ik wel. Een mens kan niet zijn eigen loslaten. Hij kan het niet. Al weet hij of voelt hij, het is waar. Hij kan het niet. Paulus heeft later ook niks gezegd over Gamaliel, dat het zo'n bedrieger was. Dat heeft hij nooit gezegd. Hij heeft veel van hem geleerd. Maar wat Paulus mocht doen, dat kon Gamaliel niet. Alle dingen schade en drek achter, om de uitnemendheid der kennis van Christus. Dat kan een mens niet. Wij kunnen dat wel met onze woorden. Ik heb dat nog getracht aan de catechisanten te vertellen. Maar nou moet het eens werkelijk op je afkomen. Wat dat betekent. Alle dingen schade en drek. Bij de uitnemendheid der kennis van Christus. Als, nou dan merk je dat je zegt. Heere, heere. Nou zie ik. Ik ben een vijand van mijn eigen zaligheid hoor. Ik wil niet. Ik wil helemaal niet bekeerd worden. Ik wil helemaal niet uitverkoren zijn. Ik wil uw kind niet wezen. Ik wil niet loslaten om losgelaten te worden. Tot op zekere hoogte. Maar om nou werkelijk alle dingen schade en dret te achten. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Werkelijk één dag in uw huis is mij meer dan 1000 elders. Je hoeft niet zo lang te leven. Eén dag als 1000 jaar. Maar wil je dat nou? Als je nou je eigen leert kennen, dan praat je het niet goed. Want dan zeg je, lieve Heere, trouwe Vader, alsjeblieft, leer me de weg door u bepaald. En wil me maar meenemen. En wil me maar naar u toe trekken. En ombuigen, want ik wil niet. Ik wil niet wat u wil. Het is me onmogelijk. Als ik moet kiezen, heb ik al gekozen de hel. En mijn eigen. Indien het uit God is. Het is uit God. Ja. Het is uit God, dat zie je toch? Heb je toch gehoord, jarenlang? Daar zie je, dat is nou het verste waar een godsdienstig mens met een, laten we zeggen, een eerlijk karakter, het verste waar die komen kan. Als het uit de mens is, wordt het verbroken, als het uit God is, zal het wel blijven bestaan. Maar hij kan niet komen tot de hartelijke aanvaarding. Jezus, mijn verlosser, leeft, kan niet. Maar daarom, ik hoop dat hij er toch nog, want die legende, ik hoop dat het waar geweest is. Dat hoop ik, maar wij gaan naar huis, want de tijd is voorbij. En daarom komen we er nog wel een keertje op terug. Amen.